Goedemorgen, gemeente. Fijn dat u gekomen bent vanochtend. Fijn dat u wellicht met ons verbonden bent thuis. Op dit moment of op een later moment ook een hartelijk welkom voor u. Aantal mededelingen namens de kerkraad vooraf. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar mevrouw Omta Klaassen van de Eemlandia. En van de Adventkerk naar mevrouw Huigen te Braken van de Oude Bocht. Dan over de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor Stichting De Hoop. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Dan is kerkelijke bevestiging van het huwelijk aangevraagd door Juri Koelewijn en Aniek de Graaf. Op donderdag 2 oktober aanstaande om 14:45. Hier de Zuiderkerk, een dienst die geleid wordt door dominee Doren en hun adres blijft de Vivaldiweg. Dan heb ik nog een mooie uitnodiging namens collega dominee Karsten van Staveren. Beste mensen, komende woensdag is er weer een open tafel. Gezellig avondeten met andere gemeenteleden, samen eten verbindt. Het is voor jong en oud. De kosten worden gedekt door een vrijwillige bijdrage. Als je aanschuift, geef wat je kunt. En we hebben weer vrijwilligers die koken. En u kunt zich opgeven voor maandag. Dus liefst denk ik nog vandaag. Bij dominee Karsten. Dan is er vanavond om 7:00 een dienst in de Zuiderkerk. Waarin voorgaat dominee Rietveld de Jong uit Eemdijk. Onze organist van vanavond is Henk Bast. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de groep 1 tot en met 8. Lantaarndragen is straks Nout de Vos. En kinderen kunnen ook gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. En na de ochtenddienst is er gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken in de zaal. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. Die we nu zullen vervolgen met het zingen van Psalm 89, de versen 1 en 6. we ons in stilte en gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we onszelf verootmoedigen voor onze God. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken voor deze hele mooie dag. We willen u danken dat we misschien wel wakker geworden zijn door het licht, door de zon. En dat we in de warmte, de beginnende warmte van deze dag, op zijn gegaan naar deze kerk. En dat dat iets met ons doet. Licht en warmte en het samenkomen. Heer God, we willen u danken dat deze dag, deze lichte dag, ons ook herinnert aan dat u eenmaal in de tijd hebt gedaan. Dat u uw zoon die het leven gegeven had, dat u hem hebt laten opstaan. Dat u het leven gaf. Dat u sterker bent dan de dood. En dat we dat op deze dag, week na week, ook mogen gedenken. En bedank u dat we vandaag ook vooruit mogen kijken. Vooruit mogen kijken op de dag dat u alles herstelt. En ook daar hebben we zojuist van gezongen. Er komt een dag dat de vrede er zal zijn. Overal. En deze dag, zoals we hier samenkomen, wil ons daar al iets van laten proeven. Daar danken we u voor. Heer God, we komen als een gemeente samen met allemaal verschillende mensen. Dat betekent ook dat de een het misschien heel goed heeft, onbezorgd mag leven, blij is met alles wat het leven geeft. En de ander heeft misschien het gevoel, ik heb licht nodig. Want het lukt me maar niet om de somberheid en de duisternis uit mijn leven te verdrijven. Heer, en hoe het ook is, hoe ons leven er ook maar uitziet, er is ook heel veel wat niet past in uw aanwezigheid. Wat we vaak helemaal niet in de gaten hebben. Maar als uw licht erop valt, dan zijn we verloren. En daarom bidden we u, Heere Jezus. We pleiten op uw naam. Spreek ons vrij, zodat we mogen proeven van uw aanwezigheid in het hier en nu, als een voorproefje van straks. Dat bidden we, uit genade alleen. Amen. We mogen leven en kies ook voor licht. En daarom lezen we woorden ten leven, Romeinen 13, versen 8 tot en met 14a. En vervolgens zingen we de versen 1, 3 en 5 van lied 321 uit de bundel Hemelhoog. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van brassen, rijen, slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. En laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeert. Laten we een zegen vragen over het openen van het woord. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. U weet het, Heer. Het was in de consistorie zojuist stil. En we zochten een beetje naar... Ja, waar komt die stilte nou precies vandaan? Heeft het met het weer te maken? Maar er werden ook opmerkingen gemaakt. Ja, nou, als het nu al stil is, wat zal er dan straks komen? Als het woord open gaat en als er de verkondiging komt. We houden ons hart een beetje vast. Heer, misschien zit daar wel iets in, ook voor vanochtend. Als we uw woord open doen, als het tot ons komt, dan kan ons dat ook stilzetten. En soms zelfs een beetje ongemakkelijk voelen. En misschien geldt dat ook voor vandaag. Heer, wij als mensen hebben in deze tijd ook heel snel wat last van ongemak. Woorden worden gewogen. We pikken niet alles meer. En het elkaar in de ogen kijken en van gedachten wisselen, Heer. Het is soms net alsof dat de wereld uitgetrokken wordt. Heer, daar kunnen wij ons niet aan onttrekken. Ook dat zit in ons. Wilt u komen met uw woord? Wilt u het openen? En wilt u geven dat we uw woord ook willen horen? Inclusief dat ongemak wat erin kan zitten. Want we prijzen uw naam. We danken u dat u woorden schenkt. Dat u ons op deze wereld iets in handen geeft. Dank u wel daarvoor. Kom daartoe met uw geest. Maak het goed. In Jezus' naam alleen. Amen. Ja, meestal zeg ik tegen de kinderen, kom lekker naar voren. En dat is ook zo. Ik heb de kinderen vanochtend echt nodig. Dus kom lekker naar voren, ik heb jullie nodig. Ik heb een hele rare vraag voor jullie. Ben je benieuwd? Ja? Ja. Ik wil jullie vragen of een van jullie misschien heel hard lawaai wil maken. Heel hard lawaai. Jij wilt wel? Nou, goed. Nee? Ik zoek iemand die dat wil, die dat durft. Ja? Nou, maak jij eens hard lawaai. Goed zo. Echt goed. Nog iemand anders? Ah! Heel goed. Nog iemand anders? Heel goed. Ik heb nog iets bij me, want het mag nog harder. Wie? Die wilde zo. Ja. Goed zo. Ja, je hebt hem misschien bijna al ingedeukt, of niet? Ja, eerder die lepel, ja. Wie wilde nog. De lepel mag kapot. Jij daarna? Sla maar heel hard. Goed zo. Goed, nog een. Jij? Super. Iemand anders nog? Ja? Nou. Goed zo. Wie was ik? Was jij al geweest of niet? Wie? Goed zo. Nou, we houden het hier eventjes bij. Toch? Ja. Nou, ik heb dit nog nooit gedaan. Maar weet je wat nou apart is? Wij gaan zo meteen een verhaal lezen uit het Bijbelboekje Esther. En als de Joden ook bij elkaar komen in een synagoge en ook dit verhaal over Esther met elkaar lezen, dan leest bijvoorbeeld de rabbijn of de dominee, die gaat het dan lezen, dan zijn er allemaal kinderen die er zitten en die hebben dan dit soort dingen meegenomen. En op het moment dat er een naam klinkt van Haman, dan gaat iedereen springen. Iedereen, heb je dat wel eens meegemaakt hier in de kerk? In de kerk is het meestal stil, hè? Maar daar niet. Op het moment dat die naam van Haman klinkt, gaat iedereen lawaai maken, omdat eigenlijk die naam mag je niet meer horen. Vandaar dat geluid. Gek, hè? Want die naam, die betekent iets. Nou, wij gaan daar met elkaar zo meteen over nadenken. Jullie misschien ook wel. Ik denk dat jullie het over Esther gaan hebben. Tenminste, dat denk ik echt. Maar vandaar dit gekke gedoe. Yes? Jij kijkt echt van, nou, slaap het op. Ja, klopt. Nout, waar is Nout? Is Nout er niet? Oh, jij bent Nout. Super. Jij bent de lantaarndrager van vandaag, toch? Ja? Dan mag iedereen achter Nout aan. En achter het licht. De eerste schriftlezing komt vanochtend uit Esther 3. En vervolgens lezen we ook nog enkele versen uit Romeinen 12. En daarna zingen we de versen 1, 4 en 5 van lied 802. Door de wereld gaat een woord. Ja. Ja. Ik ga die naam dus tegenkomen. De naam van Haman. Ja. We gaan lezen. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hamedata, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai daarover aan. Waarom overtreedt u het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze Haman erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros rijk om te brengen, heel Mordechais volk. In de eerste maand van het 12e regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nisan, liet Haman in zijn bijzijn het poer werpen, dat wil zeggen het lot. Over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de 12e maand, de maand Adar. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen ongemoeid te laten. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een bevel op schrift gesteld worden dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren van de koning om in de koninklijke schatkist te storten. De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hamedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Over dat zilver kunt u vrij beschikken, zei hij tegen Haman, en ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de 13e dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde, En dat gericht was aan de satrapen van de koning, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elke volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld. En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat op één bepaalde dag en wel op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In alle provincies moesten afschriften van de brief worden verspreid. De inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer. Dan als tweede schriftlezing Romeinen 12, vanaf vers 17. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te drinken, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Na de verkondiging zingen we versen 1 en 2 van gezang 292. Een oud gezang, wegen Gods, hoe duister zuidt gij. Gaan we straks zingen zonder nadere aankondiging na de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus Christus. In deze weken houden de kinderen zich bezig met het Bijbelboekje Esther. En zoals u misschien wel weet, dat Bijbelboekje Esther heeft twee belangrijke kenmerken. Het eerste belangrijke kenmerk is dat de naam van God in dat hele Bijbelboek niet voorkomt. Dus de naam van God wordt in dat Bijbelboek niet genoemd. En het tweede belangrijke kenmerk is, en daar gaat het verhaal natuurlijk eigenlijk gewoon over, dat een heel gewoon Joods meisje wordt ingeschakeld, ervoor moet gaan, haar leven op het spel moet zetten om haar volksgenoten in dat hele uitgestrekte Persische Rijk te behoeden voor een massale uitroeiing die hen plotseling bedreigt. En omdat die dreiging sindsdien telkens weer opspeelt en in de geschiedenis van het Joodse volk eigenlijk nooit echt afwezig is geweest, wordt het zogenaamde Purimfeest door de Joden nog steeds gevierd, zelfs uitbundig gevierd, zoals ik dat zojuist met de kinderen een beetje heb proberen duidelijk te maken. Complex en lastig vind ik het vanochtend eigenlijk wel. Want in onze tijd maken we mee dat dat hele heldere onderscheid tussen slachtoffers en daders een beetje schimmig is geworden. En dus worden woorden heel precies gewogen. En we weten van alle spanningen op straat, spanningen misschien wel gewoon in de familie. En ook spanningen in de kerk. Weet, het was dan ook heel aanlokkelijk om vanochtend een ander Bijbelgedeelte te pakken. Of om het verhaal van Esther 3 om onder meters zand te bedekken. Zodat elke verbinding met de huidige actualiteit op een toevalligheid zou berusten. Maar aan de andere kant, God heeft het woord niet alleen gegeven voor de comfortabele tijden. En je mag er toch op vertrouwen dat je in de kerk van mening kunt verschillen. En dat je soms misschien iets hoort wat je niet direct aanstaat. Daarom vanochtend een preek in 3 punten of 2,5. Esther. Hoe is dat ook alweer? Het verhaal begint met koning Ahasveros die publiekelijk wordt vernederd door zijn vrouw Wasti. Waarna er een schoonheidswedstrijd wordt uitgeroepen die de koning van het immense rijk aan een nieuwe koningin moet helpen. Dat is het moment dat de Jood Mordechai het toneel betreedt. Zijn naam en afkomst worden direct genoemd. Direct daarna ook de naam van Esther, want zij doet mee aan de schoonheidswedstrijd, doet het heel behoorlijk en krijgt uiteindelijk de koninklijke diadeem uitgereikt. Ik zat in de voorbereiding te denken, opgespeld, ik weet helemaal niet hoe het werkt eigenlijk. En dan begint het derde hoofdstuk. Onze eerste schriftlezing van vanochtend. En dat hoofdstuk begint tamelijk onschuldig met de woorden: na al deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman de Agagiet groot en hij verhoogde hem. Concreet, hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren en alle dienaren van de koning knielden en bogen zich voor Haman neer. Behalve Mordechai, die knielde niet en boog zich niet neer. Nou, u begrijpt, als je dat gebeurt, dan roept dat natuurlijk ergernis op. Het irriteert Haman vreselijk. Hij onderzoekt de weigering om voor hem te knielen en te buigen, Wat? Hoe kan dat? Wat is er aan de hand? En hij komt erachter dat het met de Joodse achtergrond van Mordechai te maken heeft. En dan besluit hij om naar Ahasveros te gaan. En dan horen we hoe Haman met een trits aan leugens en halve waarheden de koning overhaalt om alle Joden van het Rijk het leven te benemen. Zo zegt hij tegen de koning in vers 8, ik citeer het maar gewoon, er is een volk dat verstrooid en verspreid is onder de volkeren in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van de andere volkeren en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet om hen met rust te laten. Gemeente, het was het eigene en het was het kenmerkende van de Persische overheersing dat de overwonnen volkeren hun eigen identiteit en hun eigen godsgeloof mochten behouden. Op die grondgedachte was het rijk gebouwd. En ja, de Joden waren inderdaad verspreid over het immense rijk, dat was hun zwakte juist. Haman doet het daarentegen voorkomen alsof het om iets gluiperigs en bedreigends gaat. En tenslotte voor de Jood, kijk ook maar naar het leven van Mordechai en naar Esther, was de houding van het leven in de verstrooiing, in de diaspora, er eentje van het zoeken van de vrede van de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Jeremia 28, u kent dat misschien wel, zoek de vrede van de stad. U zult zich inmiddels afvragen, zoals u dat denk ik wel vaker doet, gast, wat is nou je punt, man? Mijn punt is, het begint vaak met de taal. Het begint met de verdraaiing van de feiten. Het begint met het geloofwaardig proberen maken van halve waarheden in tijden waarin de waarheid toch al zo onder druk staat. En dan kan er een mechanisme in werking treden, wat we ook in het boekje Esther zien gebeuren, dat een persoonlijke grief, de onbeleefdheid van een man, plotseling wordt uitvergroot naar een hele groep. Het kan bij Joden gebeuren, het kan bij asielzoekers gebeuren, het kan ook worden gebruikt en misbruikt door een ieder die het schijnbaar uit het niets schopt tot een hogere autoriteit. Dat is mijn eerste punt. Mijn tweede punt. In de inleiding van de preek zei ik al dat de naam van God in het Bijbelboek Esther helemaal niet voorkomt. En toch voelen we wel aan dat het in het Bijbelboek Esther wel degelijk om God gaat. Omdat er sowieso helemaal niets buiten het bereik en de invloedssfeer van God omgaat. Maar het wordt ook opgeroepen aan het begin van onze schriftlezing als de naam Haman klinkt, als iets wordt gezegd over zijn afkomst. En wat wordt er dan over zijn afkomst gezegd? Hij is een afstammeling van Agag, de koning van Amalek. En mogelijk is dat een belangrijke reden geweest waarom Mordechai direct besluit om niet voor deze man te knielen. Nou, wat is er aan de hand met die Agag? Met Amalek? Er is veel over te vertellen. Maar laten we ons vanochtend beperken tot het moment dat Israël door de Schelfzee is getrokken. We kennen hem wel, hè? De Schelfzee gaat zo, splijt, Israël gaat er doorheen, Egyptenaren erachteraan enzovoorts. Dan gaan ze de woestijn in, dan trekken ze door de woestijn. Een ware uitputtingsslag. En dan staat er in Exodus 17 en in het slot van Deuteronomium 25 dat Israël dan vanuit het niets wordt aangevallen in haar achterhoede. De zogenaamde Amalekieten hebben het gemunt op de kinderen, op de bejaarden, de zieken die daar in die achterhoede lopen. En Israël wint met heel veel moeite de strijd. Het is die strijd waarin Mozes met de handen geheven op de berg staat, waarbij hij ondersteund wordt door Aaron en Hur. Dat kennen we, dat verhaal. Wat is nu opvallend? Na die strijd is God ongelooflijk hard in zijn oordeel over Amalek. Hij spreekt over een soort van persoonlijke strijd die hij zelf voert tegen Amalek, die van generatie op generatie zal duren, De naam van Amalek moet zelfs worden uitgegroeid. En dat zit onder andere in het feit dat Amalek het gemunt heeft op het weerloze, op het kwetsbare, op alles en iedereen wat juist een gevoelige plek heeft in het hart van God. In de voorbereiding las ik nog een andere uitleg. En die uitleg begint met de vanzelfsprekende vraag: waarom is God zo hard over Amalek, over dat volk van de Amalekieten, terwijl God ergens anders tegen Israël zegt dat ze de Egyptenaren niet mogen haten? Begrijpt u de vraag? Begrijpt u mijn vraag? De Israëlieten hebben langdurig geleden onder de slavernij van de Egyptenaren. Het was echt vreselijk, jaar na jaar. Waarom mogen ze hen niet haten, die Egyptenaren, en waarom moeten ze de Amalekieten daarentegen wel haten? Nou, deze uitleg zegt, je hebt twee soorten haat. Zoals je trouwens ook twee soorten liefde hebt. Je hebt de voorwaardelijke liefde en de onvoorwaardelijke liefde, maar dat laten we even rusten. Concreet, de haat van de Egyptenaren jegens Israël had een rationele component. Wat bedoel ik daarmee? Die Egyptenaren zagen dat in beginsel kleine volkje in dat land Gozen steeds groter en groter en groter worden. Ze waren oprecht bezorgd dat de Israëlieten een bedreiging van hun voortbestaan vormden. En natuurlijk is dat soort haat onjuist en vreselijk en onterecht, maar het punt is, dat soort haat kan met argumenten worden weerlegd. Die haat kan met de tijd ook afsterven als de omstandigheden weer genormaliseerd zijn of het volk vertrokken is. De haat van Amalek is echter een andere haat. Amalek had geen geldige reden om zich in de woestijn te storten op de achterhoede van Israël. Hun haat had geen oorzaak, geen logica. En die haat jegens de naam en jegens het volk dat de naam draagt, steekt in de geschiedenis telkens weer de kop op, bedient zich vaak van allerlei tegenstrijdigheden. En tegen die haat heb je telkens weer op te staan. Dan moet je tegen strijden, niemand uitgezonderd, zoals het boekje Esther ook wil laten zien. Hoe? Door de herinnering levend te houden. Door niet te vergeten. Door constant waakzaam te zijn. En door je telkens te laten zuiveren door de God van hemel en aarde. Mijn laatste punt. Puntje. Kort. 80 jaar geleden werden de Verenigde Naties opgericht, toch? 80 jaar geleden. En dat werd afgelopen week gevierd. Onder andere met een toespraak van de grootste en machtigste man op aarde. Ik heb slechts een paar fragmenten gezien. U misschien ook wel. Wie heeft het gezien? Een paar fragmentjes. Ik heb het niet meer teruggespoeld, maar volgens mij feliciteerde hij zichzelf met hoeveel oorlogen. Ik dacht iets van 6 of 7 oorlogen die hij in het afgelopen jaar had opgelost. Toch, zoiets was het. Ja, het is echt ongelooflijk. Ik weet niet hoe u dat vond, maar toen ik er naar keek, toen dacht ik bij mezelf, in wat voor universum leeft u? Welk nieuws bereikt u wel en welk nieuws bereikt u niet? Maar goed, laat ik u het voordeel van de twijfel gunnen. Misschien is er inderdaad wel wat opgelost sinds uw komst. Maar er is ook heel veel conflictueus bijgekomen. En met uw houding, uw uitspraken, uw politiek hebt u in uw eigen land en ook bij ons er wel voor gezorgd dat de meest kwetsbare en weerloze van de aarde nu nog minder hebben. Weet je, in feite keken we op de 80ste verjaardag van de Verenigde Naties de mens in de ogen. We redden het als mensen niet met ons oordeelsvermogen. En toch worden we er telkens toe verleid. Ik geloof dat dat ook het hart is van wat we hier in de kerk week na week doen. Laat aan God zien wat ons oprecht benauwt. Wat ons boos maakt. We geven woorden aan verdriet dichtbij en ver weg. Wat echt de moeite van het leven nooit volledig peilt. We bidden bij de opening van het woord om waarheid. Die vervolgens gelukkig wordt gedoseerd door de Heilige Geest. Want als we de geheimenissen van God in één keer zouden horen, dan kunnen we helemaal niet aan. Kortom, in de gemeente van de Heer Jezus Christus erkennen we dat wij mensen zijn. En dat God God is. En dat Hij ook degene is die oordeelt, die wreekt. Paulus laat dat in Romeinen 12 ook helemaal staan. Het oordeel is niet aan ons. Want als wij dat doen, zetten wij in één klap allerlei volkeren weg. Cancelen we alles wat ons welgevallig is. Staken we de strijd en vergeten we. Vergeten we. Terwijl we niet zonder de herinnering kunnen. Amen. Elisabeth van Veenhuizen ter Beek, Lies, die is overleden op dinsdag 16 september in de leeftijd van 84 jaar. In liefde heeft de familie een lieve en zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder moeten loslaten. Tijdens de laatste periode merkten we dat ze stukjes van zichzelf kwijtraakt. Goed was het dat er de juiste zorg was om haar heen. Liefdevolle aandacht van familie, vrienden en zorgpersoneel. Ze heeft geprobeerd haar leven te schilderen in de kleuren van de liefde. Want liefde vertaald in belangstelling en zorg deelde ze uit aan de mensen die ze tegenkwam. Met iedereen zocht ze het gesprek. Ze stond altijd open voor een praatje. Haar telefoonrekening getuigde ervan. Haar leven getuigde van een ruimhartigheid, van het omarmen van de ander. Ook al was deze persoon anders dan zij. Met elkaar hebben mogen spreken over de liefde die nooit zal vergaan. Dit is wat blijft, geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Te midden van alles wat voorbij gaat, is liefde sterk als de dood. Op maandag 22 september hebben we haar leven toevertrouwd aan de hemelse omarming van God. In het vertrouwen op de veilige armen van Jezus. We hebben haar lichaam begraven op de begraafplaats De Akker bij haar man Wijnand. We willen denken aan de kinderen Jannie en Henk, Johan, Erika en Gijs, Marianne en Gerrit, Henk en Kirsten, Corina en Bas, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Na een moment van stilte waarin we zuster Elisabeth van Veenhuizen ter Beek gedenken, zingen we de versen 1 en 3 van het lied Ik bouw op u. Laten we samen danken en voorbeden doen. We zullen ook stil zijn met elkaar en de gebeden besluiten met het is hardop bidden van het Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. We willen u danken voor deze opstandingsdag. En we willen u danken dat overal op deze wereld, ruim 2000 jaar na de komst van uw zoon, deze dag ook wordt gevierd. Dat overal op deze aarde mensen de strijd van het leven even staken. Om zich te keren tot de Schepper. En ervan getuigen dat we in het leven afhankelijk zijn van u. En dat ons dat ook goed doet. Om stil te worden, om samen te komen. En om te luisteren naar uw woord. Heer God, we hebben vanochtend naar woorden gezocht. En dat was helemaal niet makkelijk. Want u weet wat er in deze wereld gebeurt. Wat er gaande is. U weet dat allerlei machten zich groot maken. En u weet ook, Heer, dat we in het uitleggen daarvan en in het interpreteren daarvan heel gemakkelijk tegenover elkaar komen te staan. Soms snappen we niet wat ons overkomt in deze tijd. En we zijn er bang van. En we getuigen ervan, Heere God, dat we u nodig hebben. Om van de verbinding met elkaar te weten. En daar ook voor te vechten. Heer God, we willen vragen of u bij al die mensen wilt zijn die een oordeel van de wereld over zich heen gelegd krijgen. Maar die er niet in passen. We denken aan de Joden in Israël en verspreid over deze wereld. Die onbegrepen worden. En onbegrepen zijn. En die vechten omdat ze het gevoel hebben geleid te worden door leiders die ze niet begrijpen. Heer, wilt u zich ontfermen. Wilt u zich ontfermen over de mensen in Gaza en de Palestijnse gebieden. Die ook te maken hebben met leiders. Die hen misschien ook wel gebruiken. Om een punt te maken. Heer God, we hebben het over Amalek gehad. En over de strijd. Over het nemen van mensen in de achterhoede. Heer, als we om ons heen kijken, Heer, dan zien we heel veel mensen die in de achterhoede lopen. En daar aangevallen worden. Voortdurend. Heer, wilt u zich over hen ontfermen? En wilt u laten zien dat u een hart voor die mensen hebt? Heer God, we willen vragen of u bij hen wilt zijn, heel dichtbij, die het gevoel hebben een etiket opgespeld te krijgen. Omdat ze hier als gast gekomen zijn. Of omdat ze hier al generaties wonen en mee hebben gewerkt aan de vrede van de stad. Heer, ontferm u over hen. Geef hen een veilig gevoel. Heer, en wilt u ook op ons hart inwerken als we misschien ook vatbaar zijn voor de stemmen die klinken, maar die niet naar uw wil zijn. Bekeer ons telkens weer. Heer God, we willen vragen of u de verkiezingen wilt zegenen die er aankomen. Want je zult er maar voor gaan. Je zult je maar geroepen weten. Heer, er is veel dreiging. Er is veel onzekerheid. Er is heel veel angst. Bij gezagsdragers overal in onze samenleving. Heer, schenk moed. Schenk waarheid. En geef dat ook vooral over deze wereld. Goede mensen mogen leiden en besturen. We bidden u om vrijheid, om ruimte. We bidden om uw stem, ook in ons midden. Heer, wilt u geven dat we mogen blijven geloven in een God die spreekt en die de waarheid in ons midden legt. En dat we het goed en leuk met elkaar mogen hebben. Heer, zo bidden we u voor hem met verdriet in het hart. Vanwege een overlijden. Misschien met heel veel dankbaarheid. Vanwege wat we allemaal ontvingen. In hem of in haar. Met dankbaarheid vanwege de trouw die we hebben kunnen bezorgen aan hem of haar. De lange jaren samen. En toch kan er ook verdriet zijn. Heer, troost en bemoedig. Wilt u zijn bij hen die woorden hebben gehoord over hun leven en die weten van onrust en bezorgdheid, van angst. Wilt u zich laten zien als de God die kalmeert, rust en vrede mag brengen, zelfs als het schudt. Zo worden we met elkaar stil. En hoor ons dan. Het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. Kinderen kunnen uit de crèche worden gehaald, zodat zij straks ook de zegen kunnen meekrijgen. En na de collecte zingen we alles wat adem heeft, loof de Heer, lied 146c, de versen 1, 6 en 7. Henk, bedankt. Het is een mooie dag. Geniet van deze dag. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen.